Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
En dag beste luisteraars, welkom in Radio Maria telefoneert, het programma waarin we onze luisteraars aan het woord laten met een mooie persoonlijke geloofsgetuigenis. En voor vandaag hebben we één geloofsgetuigenis, één luisteraar, Jan uit Sint-Niklaas, die toch wel een bijzonder verhaal heeft te vertellen. Maar we beginnen dit programma met muziek. Marie, douce lumière van Sylvie Buisset.
Pauvre Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen, beste luisteraars, hebben we een luisteraar uit Sint-Niklaas aan de lijn, als ik het goed heb. Een goeiedag, meneer.
Goedemorgen.
Het klopt dat u een luisteraar bent van Radio Maria?
Zeker en vast.
En u bent afkomstig, of u woont in Sint-Niklaas?
Ik ben geboren in Sint-Niklaas en ik woon in Sint-Niklaas. Ja.
En u bent dus ook iemand die bevlogen bent in uw geloof?
Ja.
En... Ja, dat is niet per se altijd zo geweest, heb ik van u vernomen.
Klopt.
Ja. Wilt u ons wat meer vertellen over uzelf? Een beetje voorstellen aan de andere luisteraars.
Geen enkel probleem. Ik ben dus 63 jaar geleden geboren in Sint-Niklaas. En mijn moeder was de zuster van 5 broers. Van die 5 broers waren er 4 priesters, 2 paters en 2 priesters. En ze had ook nog 2 zussen. En van die 2 zussen was er 1 zuster. Met andere woorden, het geloof is met de papfles, met de fruitpap, mee ingelepeld. Maar uiteindelijk, ik verstond er geen jota van. Het was me iets puur abstract. Het was onbegrijpelijk. Hoe zij ook hun best gedaan hadden of hebben... Ik begreep er gewoon niks van. Ik had daar geen voeling mee. We gingen wel naar de mis. Maar ja, dat deed me eigenlijk niks. Ik begreep het gewoon totaal niet. Uiteindelijk ben ik dan gehuwd. Ben gehuwd door mijn Peter, dat een priester was. En uiteindelijk ben ik dan mijn leven begonnen. En ik omschrijf dat altijd als volgt. Ik heb God nooit actief buiten gezet... Maar ik heb hem gemaakt tot het reservewiel op mijn auto. Dat wil zeggen, die is bij u, maar wie denkt nu in Semus nou maar als hij reservewiel, tenzij dat hij in nood is. Oké. Om het verhaal aanschouwelijk te maken, heb ik bij mijn huwelijk een vaas gekregen. De vaas des levens. En ik zelf... heb die vaas persoonlijk afgebroken. Tot zij uiteindelijk plat op de tafel lag. Waarom? Omdat ik uiteindelijk mijn werk gedaan heb, meer dan mijn werk, en alleen gefocust was op mijn werk, en de rest uiteindelijk uit het oog verloren ben. Inkluis mijn vrouw. Op dat moment moet ik vaststellen dat de meeste mensen tot de vaststelling komen van ja, mijn vrouw verstaat mij niet, ik begrijp haar niet, ja, laten we dan maar stoppen met deze zinloze situatie. En ze gaan uit elkaar. En het is daar dat God uiteindelijk voor mij de eerste zaak gedaan heeft. Hij heeft voor die tijd voor mij een muur gebouwd, zoals ik dat gewoonlijk zeg. En de vorige muurtjes die hij voor mij gebouwd heeft, daar ben ik altijd overgekropen. Maar nu had hij voor mij een muur gebouwd op het punt waar dat de mensen beslissen om uit elkaar te gaan. En ik heb eigenlijk nooit mijn best gedaan om over die muur te kruipen. Want toen kwam er in mijn hoofd, Jan, wat is hier eigenlijk allemaal gebeurd, man? Jan, je hebt voor de kerk of in de kerk gezegd bij huwelijk, ik blijf u trouw in voorspoed, tegenspoed en geluk en ongeluk en ziekte en gezondheid en rijkdom en armoede. Dus met andere woorden, man, doet wat je beloofd hebt. Hou uw woord gestand. En raar maar waar, toen begon ik te begrijpen wat er in feite met dat geloof aan de hand was. Er zat waarschijnlijk in mij een ganse karrevracht van woorden die uitgesproken waren, maar die totaal zonder te verwerken gestokkeerd zaten. En uiteindelijk, ik zag mij lopen zoals de man of de parabel in de verloren zoon. Op dat ogenblik heeft er zich van mij een immens, heeft er zich in mij een immens verdriet genesteld. Ik begon te zien wat ik gedaan heb, niet gedaan heb, gezegd heb, niet gezegd heb. En uiteindelijk sterkte dat alleen maar het verdriet dat in mij zat. Het is een verdriet dat uiteindelijk dermate groot was. Dat de mensen zeggen dikwijls, het kost mij bloed, zweet en tranen. Maar ik kan zeggen, bloed was er niet bij, zweet was er niet bij, maar tranen, mijn beken. Een zakdoek moet je niet nemen, want die is te klein. Neem de ene keer een badlaken. Dat heeft een ganse tijd geduurd. Ik begon dus eigenlijk mijn leven dat ik geleden had, stuk voor mijn ogen te zien. En tot afgrijzen, als ik het zo moet zeggen, zag ik wat er gebeurd was. Met andere woorden, ik heb die situatie dan maar onder ogen gezien. Plots begreep ik de zaak en ik ben zondags terug naar de mis beginnen gaan. Dat was misschien 15 jaar geleden. Ik ben dan ook te biechten geweest. En zachtjes maar zeker is dat verdriet in mij verdwenen. Uiteindelijk ben ik dan verder gegaan, schuchter moet ik wel zeggen, in dat geloof, want ik kende niemand. Ik stond daar moederziel mijn alleen. Mijn vrouw had problemen met het geloof, die was het verloren. Bij mij was het nog mijn reservewil, maar zij was het verloren. En ik stond daar moederziel mijn alleen. En ja, begint er maar aan. Hè. Wij gingen dus naar de mis en dat deed mij deugd. Ik moet eerlijk zeggen, dat was een verademing voor mij. Maar daarmee was het gedaan. Dan hadden we op het internet een paar tekstjes tenminste opgezocht, die uitgeprint. En we begonnen het een en het ander te bidden. Maar dat was eigenlijk nog niet zo spectaculair. Waar moeten we ons nu situeren? Wij moeten ons situeren waar alles begon in 2003. En laten wij zeggen dat daar een periode op gevolgd is van een jaar of 5, 6, waar dat ik mij alleen door het geloof moest gaan en alleen moest proberen om mijn leven te veranderen en mijn gedrag te verbeteren, om uiteindelijk een zaak die voor veel mensen hopeloos is, om die dus terug tot het goede te maken. En ik omschrijf dat als volgt. Ik had toen de weg naar God teruggevonden. Ik ben gegaan op het kompas, ik ben blind gegaan op het kompas dat God voor mij voorhield, zonder vragen te stellen. Uiteindelijk heb ik zeker en vast aan God in het begin gevraagd, verandert mijn vrouw een keer? Dat is natuurlijk een domme vraag. Je moet je vrouw niet veranderen, jij zelf moet veranderen. Maar hoe verandert jij jezelf? Dat is nog een veel hopelozere vraag. Want ik had daar totaal geen zicht op. Ik had daar totaal geen benul van. Ik wist gewoon niet hoe ik eraan moest beginnen. Naar psychiaters en psychologen, dat vond ik de moeite niet om te gaan, want uiteindelijk over wat praten die mensen. Dus ja, het bleef wat het was. Wij kabbelen de verder. Mijn vrouw, ja oké. Die vond dat niet zo interessant dat ik dan ook nachtzondags naar de mis ging. Maar oké, goed, daar kon ze me niet meer van afbrengen. Uiteindelijk zijn we dan gesukkeld tot in 2008. Dat is een jaar om nooit te vergeten. Dat is het jaar van de opstanding. Met andere woorden, ik heb daar op een bepaald moment, tegen die kanker aangelopen. Een kanker die mijn vader geveld heeft, maar die mens had geen kans. Een kanker die mijn broer achter mij geveld heeft, maar ik had ook geen kans. En uiteindelijk mijn uitgangspunten waren dat ik beter mijn kist had besteld, want dat het waarschijnlijk snel gedaan zou zijn. Ja. Zo was de diagnose. Uiteindelijk daar heb ik mijn leven aan God gegeven op het kruis dat hier op mijn bureau hangt, door aan dat kruis te vertellen. Hemelse Vader, je hebt gehoord wat die arts gezegd heeft. En als die arts was diensthoofd urologie Gasthuisberg. Je hebt gehoord wat die arts gezegd heeft. Ik kan er niets aan doen. Maar hij kunt alles, hè. Hij kunt doden levend maken, hè. Weet je wat? Ga ik bij u komen, zeg. Hoeps, hier ben ik. En toen werd Jan bijzonder rustig. Hij is dan in die overtuiging naar die kanker, die uiteindelijk naar die behandeling gegaan. Hij is geopereerd enzovoort enzoverder. Daar is dan het mirakel der mirakels gebeurd. Doordat onze heilige moeder, de maagd Maria haarzelf, op een bepaald moment aan mijn ziekbed stond. En mij zei, ik heb voor u een fris hoofdkussen bij. En ik ga dat bezweet warm hoofdkussen wegnemen en dat gaat u goed doen. Heft uw hoofd niks op. Ik heb mijn hoofd opgenomen, mijn hoofd naar voren gebogen. Ik heb dat kussen daar voelen achterleggen. Ik heb gevoeld dat dat koud kussen was. En ik heb de vader, de almachtige vader, gedankt voor, of bedankt tenminste, voor wat hij voor mij daar deed. Met andere woorden, ik heb mijn ogen open gedaan en ik zag niemand meer. Ik was alleen in die kamer en ik ben daar letterlijk ontploft dat er een verpleegster binnenkwam die mij vroeg wat ik gedaan had. En ik heb aan die dame verward gevraagd, wat kan ik doen? Ik lig hier vol met slangen en draden en wat kan ik doen? Ze had me beter gevraagd, wie is hier voorbij gegaan? En daar heeft die dame mij gezegd, ik werk hier 25 jaar in dat ziekenhuis. 25 jaar op die afdeling. Je zei gisteren geopereerd, je bent nu al gestopt met intern bloed te verliezen. Dat heb ik geen 25 jaar meegemaakt. Dat sterkte alleen mijn overtuiging dat wat ik gezien had niet van deze aarde was. En daar, op dat moment, hebben zij in mijn lichaam, hoe zou ik dat uitdrukken, een vuurspuwende berg geplaatst met een klep op om hem dicht te houden.
Ben ik even niet mee met de vuurspuwende berg?
Ja, dus met andere woorden, ze hebben in mij daar een vulkaan ingebouwd. Een vulkaan in de natuur. Die blijft rustig tot op een bepaald moment dat hij erupties krijgt. Mm-hmm. Wel, hetzelfde hebben ze in mij ingebouwd, maar ze hebben er nog een klep op gezet, zodanig dat uiteindelijk hij maar kan erupties doen als die klep open gaat.
Oké. Okay.
Dus met andere woorden, ik ben uit die kanker gekomen met een bijzondere grote vreugde en een bijzondere dankbaarheid voor God en zeker en vast voor onze Heer Jezus Christus. Omdat de Heilige Maagd in een boodschap in Medjugorje ooit gezegd heeft, aanvaard ziekte en lijden zoals mijn zoon die aanvaard heeft. Alzo kan ik u tot mijn vreugde de genade en genezing schenken die hij mij toestaat. En ik heb op Radio Maria dat al eens verteld en toen vroeg die mevrouw, en voelt gij u aangesproken? Ik voel mij zeker aangesproken, want onze Heer Jezus Christus heeft mij de genade gegeven en de Heilige Maagd heeft ze mij gebracht. En op dat moment ging voor mij een wereld open. Ik begon te bidden. Ik begon naar de mis te gaan. Dagelijks naar de mis te gaan. En met andere woorden, ik leerde mensen kennen. Ik kwam christenen tegen. Daar werd over geloof gesproken. Dat ging nu plots allemaal vanzelf. Ik moest daar niks voor doen. Die mensen kwamen vanzelf. Als we dan kijken waar we vandaag zijn geraakt, dan kan ik u alleen maar zeggen, wij zijn op het gebied van het geloof, denk ik, iemand die het geloof vertelt aan om het even wie met mij een gesprek aangaat. Ik zwijg daar niet meer over. Ik spreek daar gewoon over. Ik heb geen enkele remming om met die persoon daarover te spreken. Wat die persoon denkt of niet denkt, dat maakt niks uit. Nu zat ik uiteindelijk nog met een probleem en ik kan natuurlijk het ene maar na het andere vertellen. Dat mijn vrouw uiteindelijk een beetje tegenstribbelde omwille van dat geloof dat ik had. Dat is op een bepaald moment wel fors geweest, maar oké, goed, ik heb mij hardnekkig vastgehouden aan mijn geloof. En ik heb altijd gedacht, Christus heeft gezegd, als je mijn leerling wil zijn, dan zult je je kruis dragen, dag na dag. En ik heb dat kruis zeker en vast gedragen. Oké, geen probleem. Uiteindelijk is het zo, dat ook wat dat betreft het probleem de dag van vandaag quasi opgelost is. Zij laat mij rustig bidden. Zij heeft geen enkel probleem mee dat ik naar de kerk ga. Zij heeft daar totaal geen probleem mee. Zelf gaat ze nog niet, zelf bidt zij nog niet. Maar ik laat dat gewoon zo en ben overtuigd dat op een bepaald moment dat wel zal beginnen. Ja. Nu is de vraag, ik heb u gezegd, ik stond daarnaar te kijken en ik wist niet wat er gebeurd was. Waarom is die situatie geworden wat zij geworden is? En daar moet gij uzelf veranderen. Maar uzelf veranderen, ik zie niet goed in hoe dat je dat moet doen. Mm-hmm. Het is door het gebed dat ik gedaan heb tot God, waarbij ik geen enkele vraag gesteld heb, nog voor mezelf, nog voor iemand anders, maar alles aan hem heb overgelaten, dat hij mijn hart veranderd heeft. Yeah. En zachtjes aan is dat gebeurd. En op een bepaald moment was ik in Oostenrijk en daar heb ik van een Oostenrijkse vrouw een cd meegekregen. En dat cd dat gaat over het passieverhaal van onze Heer Jezus Christus. Es ist volbracht, het is volbracht. En ik heb die cd 20 of 25 keer al laten afspelen. En ja, oké, goed. Dat zijn verschrikkelijke zaken die Christus daar heeft meegemaakt. Maar ja, dat bleef eigenlijk niet hangen. Tot op een bepaald moment dat ik hier op de parking op mijn bureau zit en dat ik nog wel naar die cd hoor zitten luisteren en dat ik die priester hoor zeggen, de belangrijkste boodschap van Christus was dat hij gekomen is om te dienen en niet om te heersen. Hm. En toen viel dat woord dienen bij mij binnen. Ik heb dat dan in praktijk gebracht omdat God mij geholpen heeft. Op een manier dat ik uiteindelijk begonnen ben aan de zelfverloochening ten opzichte van mijn eigen vrouw. En ik moet zeggen, dat is de sleutel die haar hart heeft geopend. Van een hopeloze situatie is het geëvolueerd naar een situatie met hemelse dimensies. De liefde in de zuiverste vorm zoals Paulus ze beschrijft. De dienstbaarheid in het extreme. Het begrip onwaarschijnlijk. Het geduld, eindeloos geduld. En het eigenaardige aan alles wat ik u zeg, ik moet daar niet aan denken. Dat gaat vanzelf. Dat wil dus zeggen, het is in het hart geprogrammeerd. Want als het in het hart geprogrammeerd is, dan komt het van uzelf, dan zit het in uw eigen natuur en dan doet je dat zonder dat je eraan moet denken. Gij kunt het niet meer vergeten, want het is van uzelf geworden. Hoeveel keer hoor ik dat de mensen zeggen, maar mijn vrouw dit en die vrouw, maar mijn man dat. Maar laat die mensen nu niet eigenlijk zijn zoals ze zijn. Uh-huh. Jij kunt die gewoon niet veranderen. Dat gaat eenvoudigweg niet. Jij moet ze nemen zoals ze zijn. En dus met andere woorden, ik heb dus op een bepaald moment van iemand een postkaart gekregen. En op die postkaart daar stond een onwaarschijnlijke tekst op. En ik wil u nu wel eens voorlezen. Jan den het goed is hier op mijn bureau.
Oké.
Velen zeggen hoe we moeten zijn. Anderen eisen wat we moeten zijn. Sommigen vragen dat we zo zouden zijn. Enkelen hopen dat we beter zullen zijn. Weinigen begrijpen waarom we zo zijn. Een paar mensen zijn blij omdat we er zijn. Iemand is er God. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Met andere woorden, je moet niet proberen om iemand anders te veranderen. Om iemand anders te veranderen. Begin met jezelf te veranderen. En daar heb ik u gezegd hoe ik dat gedaan heb. Door gebed, door veelvuldig gebed, door dagelijks naar de mis te gaan. Door dagelijks God 100 keer te bedanken voor wat hij voor mij gedaan heeft. Dat duurde al van in 2008 en we zijn nu 2019. En dat stopt niet, dat gaat door. Moet ik daaraan denken? om God te bedanken. Nee, ik moet daar niet aan denken. Dat komt vanzelf. Ik doe mijn ogen open en dat begint. Automatisch begint dat.
Wel, we gaan dadelijk graag nog even verder spreken, want u bent nog niet uitgesproken en ik heb ook nog wel wat vragen te stellen. Maar we gaan eerst een stukje muziek laten horen, ja, ter onderbreking van uw getuigenis. U heeft gekozen voor een Salve Regina. We hebben er hier twee klaarstaan. Welk hoort u het liefst, een Gregoriaans of een meerstemmig?
Een Gregoriaans.
Oké, dan gaan we het Salve Regina van L'Abbaye de Tamie afspelen nu. U mag gewoon aan de lijn blijven en dan spreken we dadelijk verder.
Dank u wel.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Maria.
en beste luisteraars, we zijn nog steeds in het programma Radio Maria Telefoneert. En we hebben iemand uit Sint-Niklaas, een luisteraar, Jan uit Sint-Niklaas, aan de lijn, die ons zo net al gesproken heeft over zijn persoonlijke geloofsweg. Hoe eigenlijk, als ik het mag samenvatten, meneer, u van ja, God als reservewiel, zei u, gegaan bent naar God als centrum van uw leven.
Ja. Ja. Dat is inderdaad zo. En nu dat ik uiteindelijk dat Salve Maria, waar ik dagelijks naar luister, omdat er een fantastische uitvoering op YouTube staat, zeg, ben ik daar straks vergeten vertellen. Waar is uiteindelijk de ontmoeting met God gebeurd na deze woeste tijden van de verloren zoon? Wel, ik was in 2003 in een eucharistieviering, waar de Schola van Watou, dat is Gregoriaans, hè, waar die dus zongen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben door dat Gregoriaans, ja, dat heeft mij werkelijk mijn hart dermate week gemaakt, dat ik daar uiteindelijk de deur van mijn hart voor Christus geopend heb. Daar is het eigenlijk gebeurd. Als men vraagt, waar is het gebeurd? Wel, daar is het gebeurd. Dat is dan ook het resultaat, het heeft dan ook als resultaat dat in mijn auto, als ik die start, dat het Gregoriaans daar begint te spelen. Ik ben al 5 keer geweest op de Gregoriaans festival in Watou, dat ik dan volledig meemaak. 3, 4, 5 dagen Gregoriaans. En mijn leven wordt eigenlijk gevuld door mijn geloof in Gregoriaans, want ik ben verslingerd op die muziek.
En kan u dat omschrijven eigenlijk, wat er zo bijzonder is aan het Gregoriaans?
Wel, uiteindelijk is het zo dat het Gregoriaans een gebed of een wijze van zingen is die uiteindelijk alles te maken heeft met het geloof. Zij dankt God, zij bezingt God enzovoort enzoverder. En ik word daar gewoon, mijn hart wordt daar gewoon, hoe moet ik het zeggen, doorgeraakt door die klanken, door die weemoedigheid die in dat muziek zit. Dat is een muziek die uiteindelijk rustig maakt, waar je naar zit te luisteren en die klanken en die tonen en die hoogten en laagten. Ja, ik weet niet hoe dat bij andere mensen is, maar bij mij is die maken mij eigenlijk rustig. Ik zit daar gewoon naar te luisteren, zoals ik u zei, dagelijks naar het Salve Regina en nog naar een aantal zaken die op YouTube staan. En wat doe ik dan? Wel, dan doe ik die hoofdtelefoon af en ik ga gewoon slapen. Mensen zeggen, ja, slapen. Ja, dat duurt een tijd. Ik lig in mijn bed en ik doe mijn ogen dicht en ik ben weg. Up, zo simpel is dat. Met andere woorden, die muziek die zorgt ervoor dat de hersenen ontspannen, ontstressen. Dat de rust en de vrede in dat hoofd komt. En ja, ik weet niet welke invloed dat op mij heeft, maar het gebeurt frequent dat ik eigenlijk de tranen in mijn ogen krijg als ik in mijn auto zit, bij het horen van die klanken die eigenlijk mij raken tot in het merg van mijn benen.
Mm-hmm. En zingt u het zelf ook? Want dat is ook een bijzondere manier
Wel, dat is natuurlijk iets in Drongen, als ik het zo moet zeggen. Daar hebben ze een school om dat te leren, maar op dit ogenblik ben ik nog niet zo ver geraakt. Mm-hmm. Mijn professionele activiteit verhindert mij dat op dit ogenblik een klein beetje, maar ik beperk me op dit ogenblik tot het beluisteren van deze goddelijke muziek. En als je dan vaststelt, of moet vaststellen, dat men in de laatste uitvoering van het Gregoriaans festival uiteindelijk partituren gezongen heeft, ik weet niet uit welke eeuw, maar was het nu de 8e of de 9e eeuw, die ze daar ergens nog in een klooster gevonden hebben, die dan in de Gregoriana bewerkt is en dat ze daar die partituren gezongen hebben, dat is dan muziek van de jaren 800 en die worden dan gezongen in de jaren 2018. Mm-hmm. Ja, dat is onwaarschijnlijk, hè? Muziek die zo lang uiteindelijk bewaard blijft en die uiteindelijk de mensen beroert na 1000 jaar. Dat is, ja, dat kan niet van deze aardbol zijn, hè.
Mm-hmm. Ja.
Dat is regelrecht Nemel die zingt, hè.
Ja. En u heeft daarnet ook gekozen voor het Salve Regina. En u heeft verteld dat ook in uw genezing van kanker, dat u dat ook toeschrijft aan Onze Lieve Vrouw. Dus zij heeft ook een belangrijke rol in uw geloofsleven.
Wel, het is zo dat uiteindelijk die arts mij een zeer spectaculair einde had aangekondigd. Daar is niets van uitgekomen. Dat hij van alles aan mij had verteld wat er zou gebeuren, daar is niks van uitgekomen. Dat ik bestraald ben en dat een oncologe, dus dat is een vrouw, na 33 bestralingen mij zegt, wij denken dat je spijt hebt dat het gedaan is. Stel je voor, zeg, iemand die 33 keer bestraald is en daar zeggen ze aan, wij denken dat je spijt hebt dat het gedaan is. wat heb ik daar uiteindelijk? Wat hebben die mensen ervaren? Ik weet niet wat ze ervaren hebben. Ik heb volgens mij niets speciaals gedaan. Maar wat volgens mij niets speciaals is, wijkt misschien 200% af wat voor de andere mensen gebeurt. Mm-hmm. Ik had ook aan die bestralingen niet de minste last. Wat was het probleem? Er was er toch geen probleem? Dat ging allemaal vanzelf. Was geen probleem? Mm-hmm. Nee, ik ben zeker, ik ben 200% zeker dat de Heilige Maagd mij daar eens goeiendag is komen zeggen. En vraag mij niet waarom, want dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat zij gezegd heeft dat je je ziekte moet aanvaarden zoals je ze gekregen hebt. Mm-hmm. En hoeveel keren gebeurt het dat mensen die een boodschap krijgen van kanker of van andere spectaculaire en zeer angstaanjagende ziekten, dat die zich de vraag stellen, ja, waar heb ik dat verdiend? Waarvoor is dat nodig? Waarvoor is dit en dat? Moeder Maria zegt dat je ziekte moet aanvaarden zoals haar zoon die aanvaard heeft. Daar begint het. Uw ziekte aanvaarden zoals uw zoon die aanvaard heeft. Wat heb je mij horen zeggen? Ik heb gezegd, ik ben in dat kruis gesprongen en ik jaag rustig. En er is eigenlijk nooit iets gebeurd. Ik heb me die vraag, waar heb ik het verdiend, nooit gevraagd. Ik heb afgevraagd. Ik heb nooit gevraagd. Mijn vader is al gestorven aan prostaatkanker. Was niet genoeg mee in. Ik heb dat nooit gevraagd. Dat kwam niet ter sprake. Ik heb gewoon aan God gezegd, bij u kom ik, want jij kunt doden levend maken. Daar moet ik zijn. Ja. Voilà, dat is de punt waar ik naartoe moet. Ja. En ik heb dan gezien wat er met mij gebeurd is. God heeft niet gezegd, oké, goed, mijn beste vriend, ik neem die kanker uit uw lichaam en het probleem is opgelost. Nee, want wat had ik dan kunnen vertellen? Niks. Mm-hmm. Hij heeft me die laten doormaken, maar op een dermate manier dat ik nog pijn, nog angst, nog schrik had. Dat ik er geen enkel negatief gevolg van heb. Dat mijn leven niet beheerst wordt door die kanker, maar dat mijn leven beheerst wordt door de dankbaarheid aan God, die voor mij iets gedaan heeft wat naar menselijke normen onwaarschijnlijk is. Ja. Dat beheerst mijn leven.
Ja. Dus in uw ervaring, als we aanvaarden wat op onze weg komt, in vertrouwen, dat God ons dan helpt om het te dragen en dat hij ons kan veranderen.
Maar de moeder heeft het zelf gezegd. En als ons moeder dat zegt, dan denk ik toch dat je als kind van je moeder dat toch kunt aanvaarden. Uh-huh. Heeft God ook niet, of Christus niet gezegd dat ze moet worden als kinderen? Bedoelt hij daarmee dat we terug moeten van 1,80 meter krimpen tot 20 centimeter? Nee, dat denk ik niet dat hij bedoeld heeft. Hij heeft wel bedoeld dat we moeten geloven en opnemen in ons zijn woord als een kind, zonder daar veel vragen bij te stellen. En ik heb dat geleerd. Ik stel geen vragen. Als men bidt, dan kunt gij... Christus heeft gezegd, als gij iets vraagt en klopt op de deur, dan zal het worden opengedaan. Maar hij heeft ook gezegd, God heeft al de haren op uw hoofd geteld nog voordat je geboren waart. Mm-hmm. Wel, ik heb u verteld, in het begin heb ik zeker en vast gevraagd en meer dan één keer gevraagd, maar verander die vrouw niet keer een beetje dan ik van die kwelling van ik wil naar de kerk en ik wil bidden dat ik daar wat gemakkelijker aan kan toekomen, zodanig dat ik niet gehinderd word. Mm-hmm. Wel, ik heb dat niet meer gevraagd, ik heb dat gewoon gedaan en de kwelling gedragen en het kruis gedragen dat hij mij gegeven heeft. Maar ik heb gezien wat mij dat gebracht heeft. Hij heeft mij op een zodanige manier veranderd. Maar dan werkelijk op een zodanige manier veranderd, dat mijn vrouw veranderd is en dat ik nu kan zeggen dat ik in volledige harmonie met haar leef. Ja. En dat gaat nu vanzelf. Ik moet daar niet aan denken, ik moet daar niets voor doen. Dat gaat gewoon vanzelf. En waarom gaat het vanzelf? Omdat hij mijn hart veranderd heeft. Ja. En dan wordt het van mezelf. En dan doe ik het zonder eraan te denken. Ja. Daar zit de sleutel. En de sleutel zit hem in het gebed. Ons moeder vraagt om te bidden en nog eens te bidden. Ja. Wat bedoelt ze er eigenlijk mee? En wel, bid één rozenhoed, bid een tweede rozenhoed en bid een derde rozenhoed. En als je de derde rozenhoed gebeden hebt, en wel, dan heb je de rozenkrans gebeden. Want ze vraagt niet anders dan dat je de rozenkrans bidt. Als ik het goed voor heb, is dat 3 rozenhoedjes dat je moet bidden. Mm-hmm. Wel, ik kan u vertellen, de dag van vandaag, ik probeer dat te doen. Maar dat kost me geen enkele moeite. Mm-hmm. Ik sta zelf versteld hoe snel dat een rozenhoed voorbij is. Ik denk bij mezelf, ik heb toch geen tientje overgeslagen. Mm-hmm. Dat kan toch niet dat dat nu al gedaan is. Dus ik ervaar dat niet meer. Dat gaat gewoon vanzelf.
Mm-hmm. Ja.
En ik denk dat daar de oplossing ligt van vele zaken die uiteindelijk in mijn leven gebeurd zijn. Dat ik in feite mij recht tot mijn moeder die voor mij iets gedaan heeft wat ik nooit zal vergeten en wat ik zal blijven vertellen tot de lucht niet meer in mijn longen komt.
Mm-hmm.
En dat ik dus doe wat zij vraagt. Bid, bid, bid. In alle nederigheid, in alle eenvoud. Niks moeilijk, zeer eenvoudig. De ene wees gegroet na de anderen. Maar nu dat we het toch hebben over bidden en wees gegroeten. Dat is niet fijn om daar eens iets over te vertellen. Op een bepaald moment was ik in Oostenrijk. En Oostenrijk heeft wel een invloed op mijn geloof gehad die niet te onderschatten is. En in de kerken ligt daar gewoon lekker een brochuurtje Der Rozenkrans. En ik had zoiets eentje meegenomen en ik had daar eens in gekeken en ik had toen gedacht, wat is dat hier allemaal? En op een bepaald moment vraagt iemand mij of dat we een keer de Rozenkrans bidden, een zekere vrouw Gerda genaamd, of dat we een keer de Rozenhoed bidden deze avond. En uiteindelijk, oké, goed, dat gebeurt, maar ik kon zo niet goed mee. Waarom kon ik niet goed mee? Wel, omdat zij daar de gewoonte hebben van in een rozenkrans de geheimen te bidden. En ik zal u een klein voorbeeld geven, dan zul je dat begrijpen. Wij bidden hier in België, wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. En dan gaan we verder. Maar in Oostenrijk komt daartussen, bijvoorbeeld bij de blijde mysteries, die uw maagd door de Heilige Geest hebt ontvangen. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Uiteindelijk gaat je dus per tientje 10 keren zeggen die u onmacht door de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat maakt het ook wat eenvoudiger om eventjes na te denken over wat er in de Bijbel staat, de ontmoeting van de engel met Maria. Want je gaat dat 10 keer bidden, je gaat daar de nadruk dus op leggen. Dan gaat u ook bidden, de droeve mysteries, dan wordt het wat pijnlijker. Maar dan gaat uiteindelijk de kruisgang die Christus gemaakt heeft en wat hij voor ons gedaan heeft om ons te verlossen van de zonde en de dood, wel, dan gaat je dat ook stevig overwegen. Waarom? Je gaat het 10 keer bidden. En zo gaat het verder. En als ik dus spreek over ik bid nu frequent en regelmatig, dan moet ik u eerlijk zeggen dat dat gebeurt op de wijze zoals men in Oostenrijk dat doet, namelijk die geheimen die daartussen worden gebeden.
Mm-hmm.
En omdat wij ook bidden met een aantal mensen samen, dat is fantastisch, hè? 4, 5 mannen, 2, 3, 4 vrouwen rond een tafel, zeer eenvoudig en zeer simpel, die rozenhoedje gaan bidden.
Ja.
Heb ik daar ook kaarten van gemaakt waar alles op staat van die geheimen, zodanig dat ze in een rozenkrans kunnen ingelast worden.
Ja, ik denk op zich...
Wij bidden... Wat blief?
Ik wou zeggen, dat is op zich iets typisch Vlaams ook wel zo. Ik weet dat mijn grootmoeder vroeger ook van die boekjes had. Dat was een rozenkrans op de Vlaamse bidwijze. En dan voor elk wees gegroet was er zo'n zinnetje dat we konden nadenken en mediteren over het mysterie.
Dus, wel, en dus zo doen wij dat op deze manier. En ik bid dus op die manier nu de dag van vandaag.
Ja. Mooi.
En als ik uiteindelijk moet zeggen, wat is gebed nu? Wel, ik weet niet of dat je daar al eens op nagedacht hebt. Als we nu een keer zouden denken, een olie die draait op een motor van een auto die draait op olie. Mm. En we draaien daar een bout een beetje los.
Mm.
Dan zal na verloop van tijd geen olie meer in die motor zitten en die auto stopt met rijden.
Mm.
Wel, ik ben ervan overtuigd, iemand die gelooft dat hij gelooft. En ik wil die best geloven. Maar die niet bidt, dat geloof loopt weg.
Mm-hmm.
Bidden is de voeding voor het geloof.
Mm-hmm.
Met andere woorden, die twee zijn onontsmakelijk aan elkaar vastgeklonken. En dat ik geworden ben wie ik ben, is zeker en vast voor een immense deel te danken aan het feit dat ik geleerd heb om te doen wat ons moeder mij vraagt. Bid, bid, bid.
Ja.
En ik heb u daarnet verteld, ik heb daar geen enkele moeite mee. Een rozenhoedje is voorbij en ik vraag me angstig af. Allee, ik ben toch geen tientje overgeschoten.
En u biedt u soms mee met Radio Maria?
Ik bid, ik begin 's morgens om 7 uur of om 6:30. Als ik uiteindelijk in de auto zit en Radio Maria speelt en de rozenkrans wordt gebeden, dan bid ik mee. Als ik hier op mijn bureau zit en op mijn internetradio bid Radio Maria de Rozenkrans, dan bid ik daarmee. Dat maakt voor mij niet uit wie er bidt. Ik bid gewoon rustig mee.
Ja.
Als je mij vraagt waarom luister ik naar Radio Maria, wel, ik moet eerlijk zeggen, ik ben die programma's of die zenders met die boem, 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 ik ben die gewoon een beetje beu. Waarom ben ik die beu? Omdat mijn oren gefocust liggen op Gregoriaans, dus ik ben die een beetje beu. Dat is niet plezant voor 10 minuten en dan moet dat stoppen.
Mm-hmm.
Op Radio Maria horen we dat niet. Fantastisch, ene zaak. Tweede zaak, we hebben er alle dagen catechese. Met andere woorden, dat is een voeding die wij nodig hebben. Waar geraken wij anders aan dergelijke informatie? Waar geraken wij anders aan dergelijke inzichten? Je hebt dan het programma Het Inzicht. Ik vind dat hemels. Hoe dat uit de doeken gedaan wordt, een of andere zaak die er speelt, dat geeft inzicht. En dus met andere woorden, ik moet zeggen aan de mensen waar ik tegen vertel. En op een bepaald moment die mij vragen stellen van Jan, maar jij kunt over het geloof praten. En dat is precies uw eigen geworden. Maar voor ons is dat zo moeilijk, man. En wel, wat krijgen die van mij als antwoord? Ik zal u een paternoster geven. Ik zal u een boekje geven waarin de paternoster wordt uitgelegd. Voilà, dan heb je dat al. En weet je wat? Koopt u nu een DAP-radioken. Bij Radio Maria hebben ze er van €50. Koopt u een DAP-radioken en luister naar Radio Maria. En je zult wel tot geloof komen. Dus ik ga ervan uit, een mens die niet gelooft, die bidt en die naar Radio Maria luistert, dat hij tot het geloof komt.
Ja. En in uw ervaring, de mensen waar dat u dan mee spreekt, en u zegt ik getuig tegen iedereen over het geloof, heeft u de indruk dat de mensen daar in het algemeen ook nog voorop staan zo, in uw omgeving?
Ik heb nog nooit iemand gehad die mij gezegd heeft, Jan, wilde nu stoppen met uw gezeer. Nog nooit. Ik heb hier al mensen binnen gehad die geen tijd hebben, maar die dan plots nu naar mij zitten te luisteren. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. En als ik u snel eens iets kan vertellen, een ervaring die ik hier gehad heb, die toch zo mooi is. Een vrouw wiens man op jonge leeftijd gestorven is aan een hersentumor. Die kwam hier op een bepaald moment binnen, omdat ik dus inderdaad in de fiscaliteit werkzaam ben voor haar aangifte in de personenbelasting, stel je voor in het geld.
Mm-hmm.
En dus die vrouw sprak ik over wat ik meegemaakt heb. Wel, mensen, dat was, ik zou zeggen, oh, wat kwam daaruit? Een verbittering langs alle kanten, woede. Oei, jongens, dat was gewoon je maantoorn. En ik had aan die vrouw gezegd, wat gaat het u nu aan mij bereiken? Maar ja, daar was geen praten tegen. Hè?
Uh-huh.
En die is hier buiten gegaan met mijn volgende uitspraak. Ik zeg, weet je wat? Weet je wel, de duivel, hè, die slacht hem nu gewoon te platter. Hij heeft uw man, is weg en uw leven heeft hij kapot gemaakt en hij lacht zich gewoon te platter. Met andere woorden, stop daarmee. Een jaar later zie ik die vrouw terug. Die is al heel wat rustiger. En Jantje kan nog wat vertellen, maar er gebeurt nog niets. Een jaar later komt die vrouw terug. En die Jan kan natuurlijk niet zwijgen, want die herinnert zich wat er gezegd is. En uiteindelijk, die vrouw komt een tweede keer terug om nog eens iets te horen. Nu, vorig jaar, enig mooi, die zit te luisteren zoals ik vertel over Pasen. Want dat was rond die tijd als hier was. Goeie vrijdag, Pasen. Leg aan de mensen waarom men spreekt over een goede vrijdag. Terwijl dat er eigenlijk verschrikkelijke dingen gebeurd zijn op die dag. Maar leg dat uit waarom dat men spreekt over een goede vrijdag. Het is een fantastische goede vrijdag. En dus met andere woorden, ik vertel haar dat. En die zit naar mij te kijken. Te kijken. Dat ik eigenlijk het gevoel kreeg, kijk, ik moet hier iets meer doen. Ik ga naar achteren, ik pak die een rozenkrans, ik pak die een kruis en ik pak die een boekje van hoe dat ze de rozenkrans moet bidden, dat ik gekocht heb van iemand die dat uitgeeft. Wel, mensen, wat heb ik hier op mijn bureau gezien? Die had dat kruis in haar handen. Wel, een blik in die ogen en op dat gelaten. Ik zal het nooit vergeten. Ik dacht, ik ben hier aan het begin van een bekering. Wat wil dat zeggen? Die vrouw 4 jaar geleden. Oh jongens toch. 4 jaar later. Oei oei oei. Met andere woorden, laat u niet ontgoochelen als een mens daarover praat en dat hij zegt, ja, trek u dat gewoon niet aan. Blijf rustig. Blijf rustig vertellen. Leg de goedheid van het geloof uit. Leg de liefde die in het geloof zit uit. Praat daarover. En op een bepaald moment zal wat gebeuren. Wat gebeuren moet. En ik heb dat al een paar keren meegemaakt. Ik ben al 5 keer in Medjugorje geweest. Alle keren stuurde kaarten van Medjugorje naar België, naar mensen. Een stuk of 25. Mm-hmm. Die kwam bij iemand binnen die zei mij, Jan, alsjeblieft jongen. Als je ermee bezig wil dan, ah wel, succes, maar mij interesseert het niet. Mm-hmm. Want dat bestaat allemaal niet. Bestaat het allemaal niet, jong? Wel, wel. 5 jaar later zit hij te wenen voor mijn neus terwijl ik hem praat over de kerstmis. Mm. En nu praat ik met die man over het geloof. Mm. Dat heeft 5 jaar geduurd. Heb ik 5 jaar erover gepraat? Nee, ik heb die 4 jaar gezwegen. Maar hoe heb ik in mijn gedrag, is dat overgekomen bij die mens? Dat hij uiteindelijk op een bepaald moment voor mijn neus zit te wenen terwijl ik hem vertel over kerstmis. Met andere woorden, dat is de kunst. Ja. Praat gewoon tegen de mensen. Rustig, vriendelijk, begripvol. Neem ze zoals ze zijn. Kijk naar voor. Stop met naar achteren te kijken. Kijk naar voor. Ja. Maar weet u, de mensen, ze kijken altijd naar achteren. Ze moeten mij stoppen. Kijk naar voor, alstublieft.
Meneer, u bent heel erg bedankt voor deze mooie getuigenis, die ook heel hoopvol is, denk ik, voor veel mensen. En intussen, ja, we gaan moeten afronden, want over een minuut is het tijd voor het volgende programma. En ja, we zitten in de straks schema natuurlijk. Maar u bent echt heel erg bedankt voor deze getuigenis, die, denk ik, voor veel mensen toch wel een hart onder de riem is. En we blijven verbonden, hè, in het gebed.
U mag er zeker van zijn.
Heel hartelijk dank, hè.
Dank u wel.
Dag.
Dag.